onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, het derde en het vijfde vers willen we gaan zingen. Psalm 25, vers 3 en 5. Toen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van het gebed des Heren het 6e vers. Vergeef ons onze schulden, Heren. En vervolgens wordt u gelezen uit Ezra 9 vers 5 tot en met 15 en uit Matthäus 18 vers 21 tot en met 35. Ezra 9 vers 5 tot en met 15 en Matthäus 18 vers 21 tot en met 35. Na de geloofsbelijdenis en de berijming van het gebed des Heren vers 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Is genoemd te lezen Ezra 9, te beginnen bij het 5e vers. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had, en ik boog mij op mijn knieën, en breide mijn handen uit tot de Heere, mijn God. En ik zeide, mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood, om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen onze vaderen aan zijn wij in grote schuld tot op deze dag, en wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenis en in roof en in schaamte des aangezichts, gelijk het de deze dagen is. En nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied van de Heere onze God, om onze ontkoming over te laten en onze nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. Want wij zijn knechten, Doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht der koningen van Perzië, en dat hij ons een weinig leven gave om het huis onze gods te verhogen en de woestheden van hetzelfde op te richten en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. En nu wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Want wij hebben uw geboden verlaten, die gij geboden had door de dienst uw knechten der profeten, zeggende: het land waar gij lieden inkomt om dat te erven is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelen waarmede zij dat vervuld hebben, en van het ene einde tot het andere einde, en met hun onreinheid. Zo zult gij nu uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen, en zult hun vrede hun best niet zoeken tot in eeuwigheid, opdat gij sterk wordt en het goede des lands eet en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid. En na alles wat ons overkomen is om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet ten onder zijn gegaan vanwege onze ongerechtigheid, en heb ons een ontkoming gegeven als deze is, zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij? O Heere, God van Israël, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming. En als het te deze dagen, zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks. Vervolgens lezen u Matteüs 18, de verzen 21 tot en met 35. Toen kwam Petrus tot hem en zeide: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mijn zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? En Jezus zeide tot hem: ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijne mededienstknechten, die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar hij ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden, en komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij ontfermd heb over u? En zijn heer, vertorend, zeide: leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder en zijn misdaden. Tot zover de schriftlezing.
Zondag 51 van de Heidelberger Catechismus is aan de orde van behandeling en we willen die zondag eerst met elkaar lezen. Zondag 51, daar wordt gevraagd welke is de vijfde bede en het antwoord is vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is wil ons, arme zondaren, al onze misdaden. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil, niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is, onze naaste van harte te vergeven. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden, de boosheid die ons altijd aanhangt, vergeven, alleen omwille van het bloed van Christus. En werkt u in ons hart die gezindheid, dat we met heel ons hart bereid zullen zijn om anderen te vergeven. Wanneer u ons vanmiddag bijeenbrengt om over de betekenis van dit gebed ook na te denken, dan bidden we, Heere, laat dit gebed geboren worden in ons hart, voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt u geven dat wij onderwijs mogen ontvangen in de dingen die aan de orde zijn. Wij hebben het nodig, Heere, om in het licht van uw woord en bij het licht van uw geest te zien wie wij zijn, arme zondaren, en wie we blijven na ontvangen genade in onszelf, arme zondaren. Die altijd weer vergeving hebben te vragen over al hun misdaden. En die altijd weer hebben te klagen over en zich moeten verootmoedigen over de boosheid die hen altijd aanhangt. Heere, wilt u ons daarin onderwijzen als dat gebed ons gebed helemaal nog niet is? Of als het het vroeger geweest is, maar als we dit gebed verleerd zijn. Wilt u ons leren, Heere, wat de enige grond is van dit gebed? Leer ons wat het betekent te pleiten op het bloed van Christus. Onderwijs ons vanmiddag ook in die diepe, maar zo noodzakelijke dingen. En geeft u ons het Bijbelse zicht op het vergeven van de ander. En dan dragen we wel heel bijzonder aan u op, degene die daar zo'n worsteling en strijd mee kennen. Mag het zo zijn, Heere, dat vanmiddag ook vragen worden opgelost. Want wij kunnen de dingen soms met elkaar verwarren. En wij kunnen in onze onwetendheid de noodzaak om bereid te zijn te vergeven verwarren met het toedekken van allerlei dingen waarbij het recht zijn loop niet heeft. Wilt u ons geven dat we de dingen Bijbels mogen zien? Maar tegelijkertijd, Heere, bidden wij ook om die genade die u schonk aan Stefanus toen hij op zijn knieën bad in zijn laatste ogenblikken, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Heere, wilt u denken aan hen van wie het leven verwoest werd door anderen? Wilt u denken aan hen die beschadigd werden door mishandeling of door misbruik? Of door allerlei ander onrecht dat hen werd aangedaan? We bidden, Heere, of u hen toch ook wil geven uw troost en uw kracht, Juist als het over deze dingen gaat en het zo moeilijk kan zijn. We bidden u, Heere, wil ons bekeren van allerlei zonden waarvan het nodig is dat wij ermee breken zullen. Wilt u die zonden maar aanwijzen en wilt u ons de rust opzeggen? Wilt u zo met ons zijn? We dragen de gemeente aan u op. U kent onze gemeente en u weet wat we nodig hebben. We bidden u voor de verschillende zorgen die er zijn vanwege ziekte, pijn, ouderdom, psychische noden, werkloosheid, andere dingen die ons kunnen bezwaren en kunnen benauwen, eenzaamheid en rouw, we dragen een ieder aan u op. We bidden om een zegen over het ambtelijke werk. Heren, het belieft u om uw kerk te regeren door de ambten. En laten we er bijbels over mogen denken. Geeft u ons een gebed voor het ambtelijke werk. En geeft u dat ook heel bijzonder aan de broeders van wie de namen van morgen werden genoemd. Onze broeder Hoijmeijer, die verschillende jaren dienen mocht en nog wel enige tijd zal dienen, maar wiens ambtelijke werk toch tot een voorlopige afronding komt. U kent de omstandigheden, Heren. Wilt u er ook uw rust over geven en uw zegen aan verbinden? Maar als er dan ook twee vacatures zijn, een vacature voor ouderlingen en een vacature voor diaken, dan bidden wij ootmoedig van u, Heren, of u daar nog in zou willen voorzien. Wij hebben dat niet verdiend als gemeente. Daar leven we dikwijls aan voorbij. Een dominee en een gemeente. Maar leer het ons dat wij niets verdienen. Dan alleen maar dat u ons voorbij zou gaan. Maar zou u ons nog willen geven uit de hand van de ten hemel gevaren koning, ambtsdragers door uzelf toegeschikt. En als we ons hebben gesteld in de middelijke weg om daartoe te komen, dan bidden wij van u of u die weg zegenen wil. En of u aan de broeders denken wil, die gisteren werden geïnformeerd over hun kandidaatstelling. En door wie misschien heel veel heen gaat. Die misschien bij voorbaat al vele bezwaren zien opdoemen. Heren, mogen ze ermee op de knieën komen. Zou u willen geven dat ze de dingen biddend voor u neer mogen leggen. En zou u ze de weg willen wijzen, hoe het dan ook zou gaan. Maar we vragen het u ook voor anderen in de gemeente. Het zou kunnen, Heren, dat er onder ons zijn die een begeerte hebben tot het ambtelijk werk. Uw woord zegt het, dat wie een opzienersambt begeert, een treffelijk werk begeert. En Heren, mogen we ook dat verlangen, wanneer onze naam wellicht niet genoemd werd, voor u neerleggen. En mogen wij u bidden, of u ons wil geven, dat we mogen zien op de koning der kerk en op zijn regering. Heren, we bidden u voor onze gemeente. We bidden u voor hen die zich aan de rand bevinden, die slechts zelden of nooit onder uw woord komen. Wil u hen trekken, Heren, en wil u hen brengen onder uw woord. En wilt u hen de rust opzeggen wanneer ze voortgaan in een leven waarin ze zich onttrekken. Heren, wilt u denken aan andere plaatsen waar uw woord uitgaat op deze uw dag. Het is uw dag. Geef ons dat besef. En het is uw woord. Schenk wat nodig is bij het preken. We vragen het ook voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om voor te gaan. U kent de verschillende omstandigheden. U weet ook hoe zwaar dat drukken kan op het hart van dienaren van het woord. Wil u ze nieuwe krachten geven? Wil u ze alles geven wat nodig is om weer voor te kunnen gaan. En in de omstandigheden waarin ze zich bevinden, schenkt u ook een overgave aan u de Heere. Wilt u zendings- en evangelisatiewerk zegenen? De verkondiging van uw woord onder Israël bevelen we aan u aan. Wees met ons land en onze overheid, ook wanneer er in de achterliggende week verkiezingen werden gehouden. Heere, ontferm u zich over ons land, over ons volk. Heere, mogen we de oude woorden van Jeremia tot de onze maken. Waarom zoudt ge zijn als een reiziger die slechts ingaat om te vernachten? Heere, blijf met ons, want de avond is gedaald. Ook over ons land en over ons volk. We zien steeds meer een verlaten van u en van uw woord en van uw geboden. En steeds meer krijgt de zonde ruimte. Steeds meer worden uw wetten veronachtzaamd. En Heere, begint niet in de wereld, maar begint bij ons. Begint in de kerk. Vergeef ons al onze schulden, Heere. Zie ons in deze ogenblikken buigen. Vergeef ons en keer weder. Neem reden uit uzelf. Verlaat ons land niet. Verlaat onze kerken niet. Verlaat onze gemeente niet. Maar werk nog, ook onder ons. Wil u bekeren, zoals u dat alleen maar kunt. Wilt u leiden, zoals u dat alleen maar kunt. Wilt u regeren, soeverein, door vrije genade. En wees zo met ons en denk zo aan het komende geslacht. Aan hen die kinderen verwachten mogen. Aan het opgroeiende geslacht, aan onze jonge mensen, bouw uw kerk uit hen en uit de ouderen en wil voortgaan, Heere. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 32, het eerste en het derde vers. 32. Vers 1 en 3. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde, na het amen van de prediking, is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 86, het derde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heere, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen, op de stem van mijn gebenen. Derde vers van Psalm 86. Geliefde gemeente, het gebeurde vele jaren geleden op een klassesvergadering. Twee dominees kwamen tegenover elkaar te staan. Ze waren het bepaald niet met elkaar eens en het kwam tot een woordenwisseling. Waarbij de toon steeds feller werd en op een bepaald moment bittere verwijten over en weer gemaakt werden. Zelfs zo dat de voorzitter de discussie moest afhameren. En aan het einde van de vergadering vroeg de voorzitter aan een van die twee dominees of hij de vergadering met gebed wilde besluiten. Wat onwillig begon de dominee, want ja, hoe moest hij nou eigenlijk onder zulke omstandigheden en met de boosheid nog in zijn hart gaan eindigen? En toen dacht hij, zo in een fractie van een seconde, dan zal ik het Onze Vader maar bidden. En hij begon, Onze Vader, die in de hemelen zijt, eerste, tweede, derde bede. Toen kwam hij bij de vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood en... Toen viel hij stil. Want toen kon hij eigenlijk niet meer verder. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar dat kon hij niet. Het werd stil. En toen begon die dominee maar opnieuw, weer het Onze Vader. En weer bleef hij zo op de grens van de vierde en van de vijfde bede stokken. Hij kon weer niet verder. En toen nog een keer, voor de derde keer. Geef ons heden ons dagelijks brood en... En toen was het alsof de Heere hem in een ogenblik tijd bepaalde, nee, niet alleen bij die 100 penningen schuld van die andere dominee, want die had ook schuld, maar bij de 10.000 talenten schuld die hij had bij God. En toen bad hij het in grote bewogenheid door, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En toen hij het amen uitgesproken had, stak hij zijn hand direct uit naar die andere dominee en hij zei, broeder, wil je het me vergeven? Daarmee zijn we, gemeente, bij de vijfde bede die deze middag onze aandacht vraagt. Woorden die we misschien heel makkelijk zouden kunnen uitspreken, maar waar we een geweldige diepte in ontdekken. En we willen er met Gods hulp over nadenken. En de Heere, de Geest der genade en der gebeden, leren ons dit gebed heel persoonlijk bidden. Wanneer we stilstaan bij en vergeef ons onze schulden. Drie gedachten. Allereerst buigen in de schuld. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, niet toerekenen. In de tweede plaats, buigen voor het Lam. Want er staat in het midden van antwoord 126... om des bloeds van Christus wil. En tenslotte buigen onder elkaar. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. De vijfde bede bepaalt ons bij buigen in de schuld, buigen voor het lam en buigen onder elkaar. Wij zijn nog steeds bezig met de overdenking van het volmaakte gebed. Het is goed om heel kort in uw herinnering terug te roepen dat de Heer Jezus dit gebed heeft geleerd aan zijn discipelen. En daarmee aan heel zijn kerk. Dat betekent niet dat mensen die moeten belijden dat ze buiten de zaligheid staan, dit gebed niet zouden mogen bidden. Maar het heeft ons wel iets te zeggen dat de Heer Jezus, als het ging om het dagelijkse gebed van Gods kinderen, ook deze bede op hun lippen legt. En vergeef ons onze schulden. Ik kom daar zo op terug. Maar dat is dus niet een eenmalig gebed. Dat is ook niet een gebed wat u op een bepaald moment kunt hebben afgerond en dan blijven er nog wat andere gebeden over. Maar dat is het blijvende gebed in het leven van Gods kerk. En het is ook het gebed wat voor ons allen nodig is. En vergeef ons onze schulden. Waar wij ter inleiding ook een ogenblik op moeten letten voordat we het antwoord gaan lezen, dat is op dat eerste woordje wat er in de Bijbeltekst staat. Het staat er hier in mijn versie van de catechismus niet bij, maar in de Bijbeltekst staat er niet vergeef ons onze schulden, maar staat er en vergeef ons onze schulden. Daar moeten we ook nog even op letten. Kijk, als u het Onze Vader zo in gedachten langs gaat, dan hoort u een aantal beden, een aantal gebeden passeren. Uw naam worden geheiligd, punt. Het is alsof de Heere zegt, daar mag u echt wel een poos bij stilstaan en over nadenken en uw gebed van maken. Uw koninkrijk komen, punt. Daar mag u echt wel een poos over nadenken. Uw wil geschieden, punt. En dan het vierde gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Die laatste drie beden zijn aan elkaar vastgemaakt, vastgeketend door die woordjes en. Daar zit een voortgang in. En als u daar nog even over nadenkt vanuit de vorige, de vierde bede, waarin het ging om, en u kunt dat zo zien in zondag 50, waarin het ging om de nooddruft van ons lichaam, dat betekent alles wat we lichamelijk en voor dit tijdelijke leven nodig hebben, dan zouden we daarvan mogen zeggen, daar mag een mens dus echt wel om vragen, want dat heeft de Heer Jezus ons zelf geleerd in het volmaakte gebed. Wij mogen bidden om wat we nodig hebben voor de tijd. Je mag dus inderdaad bidden of je slagen mag voor je examen. En of het mag gaan op je werk en of je in je levensonderhoud kunt voorzien. En noemt u maar op, maar door middel van dat woordje en geeft de Heer Jezus als de grote leermeester van het gebed aan, vergeet het allerbelangrijkste niet. Vraag vrijmoedig om wat u nodig hebt voor het lichaam en in tijdelijke zin. Maar vergeet de vergeving van je zonden niet. Dat moeten we dan ook als onderwijs meenemen naar huis vanmiddag, gemeente. En dat moeten we ook meenemen de binnenkamer in. Bij alles wat we te vragen hebben. Als we gezond zijn, als we jong zijn, of als we ziek zijn, of als er zorgen is. Vergeet uw ziel niet. Vergeet uw eeuwige belangen niet. Het is een list van de duivel, de vos der duisternis, om mensen zo druk te laten zijn met alles van hier beneden, dat ze niet meer denken om hun ziel. En in de wereld en op uw werk en onderweg in het verkeer wordt u niet gewezen op de belangen van uw ziel. Daarvoor hebben wij het woord nodig. En daarvoor hebben we boven alles Gods geest nodig. Wel, tegen die achtergrond, na de vierde bede, de vijfde bede, die begonnen wordt met dat woordje, en. Is dat, mag ik die vraag dan nog even stellen, is dat ook uw, is dat ook jouw gebed? Ken je een gebed, jonge vrienden, als je 's avonds alleen op je kamer bent? Ken je dan het gebed niet alleen om wat nodig is voor de tijd, maar ook dit gebed? En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Je zult niet verloren gaan omdat je te veel gevraagd hebt. Maar je zou wel verloren kunnen gaan omdat je te weinig gevraagd hebt aan de Here. Maar dan de uitleg van de catechismus van dit vijfde gebed uit het Onze Vader. Wat betekenen deze bekende woorden nu? We gaan het lezen. Dat is: wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, niet toerekenen. We gaan een paar dingen onderstrepen in dat antwoord. Allereerst die uitdrukking arme zondaren. Dit gebed, onze Vader, is dus een gebed van arme zondaren. Bent u dat? Bent u dat geworden? Want we zijn het van nature allemaal, maar we zien het van nature geen van allen. Van nature geldt wat de Heer Jezus zegt, en ik heb hetzelfde woord in een andere zin vanmorgen aangehaald, en u hebt er vorige week iets over gehoord, maar van nature geldt voor ons: gij weet niet dat gij zijt arm. Gij weet niet dat gij zijt arm. Dan zijn we rijk met alles van onszelf. En dan menen we ook nog wel rijk te zijn voor God. Bent u dat? Ben u die man of die vrouw van wie de Heer Jezus zeggen moet: u weet niet dat u arm bent. U denkt dat u rijk bent en verrijkt, dat u nergens gebrek aan hebt. U kunt rustig voortleven met wat uitwendige godsdienst misschien, of met een ingebeelde zaligheid misschien. U weet niet dat u arm bent. Bent u een arme zondaar geworden? Als u het nog nooit werd. Als dat woorden zijn waarvan u misschien met een schouderophalen zegt: nu ja, uitdrukking van vroeger. Of een uitdrukking van een bepaalde stroom. Bid dan om armmakende genade. Bid dan om ogenzalf waardoor u zien mag dat u arm bent. Maar ook nog een andere vraag. Niet alleen bent u arm geworden, bent u een arme zondaar geworden, maar allen die genade kennen onder ons, bent u een arme zondaar gebleven? ben u een arme zondaar gebleven. Ik zei u al, dit gebed is niet een gebed wat op een bepaald moment een gepasseerd station is. En dat zou in het leven van mensen wel zo kunnen zijn. Dat ze menen dit gebed achter zich te kunnen laten. Dat we dit gebed helemaal niet meer echt met ons hart kunnen meebidden. Dat we gearriveerde mensen zijn geworden. Mensen rijk en verrijkt, maar geen arme zondaren meer. Dan hebt u een ander geloof dan wat men wel heeft genoemd de religie van onze belijdenis. Want onze catechisme spreekt er anders over. Wil ons arme zondaren. Hoe komt dat? Hoe komt het dat zelfs Gods kinderen dit gebed soms voor een tijd kunnen vergeten? Ik denk omdat ze uit de weldaden gaan leven en niet uit Christus. Omdat ze wat worden met alles wat de Heere hen geschonken heeft. En wat de Heere in hun leven heeft gewerkt. Ja, zo arglistig is het hart van een mensenkind. En zo arglistig is het hart van een kind van God dat hij met dat alles ook nog eens heel wat worden kan. En onafhankelijk van de Heere worden kan. En dat hij dat gebed dan ook niet meer bidt. Want hij heeft dit en hij heeft dat ontvangen. En dit is er gebeurd en dat kan hij niet wegwerpen en noem maar op. Maar u komt geen arme zondaar meer tegen. Leeft u die genade kent? Leeft u vanuit de weldaden die God in uw leven schonk? En daar zet ik in deze ogenblikken echt geen vraagteken bij. Maar leeft u vanuit de weldaden of leeft u als een arme zondaar vanuit Christus? Want God houdt in het midden over een ellendig en een arm volk in zichzelf die op Christus en op de naam van de Heere zullen betrouwen. Zulke mensen, geliefde gemeente, die staan dicht bij een onbekeerd mens. Mensen die niet leven vanuit de weldaden, maar die leven uit Christus. Die dagelijks het bloed van Christus nodig hebben. Niet in het leven, begrijpt u me goed, als het goed is niet tenminste. Maar ze staan met hun hart toch dicht bij een onbekeerd mens. Ze kunnen een onbekeerd mens ook wel begrijpen in hun nood. Ze hebben zelf het bloed nodig. Arme zondaren. Ja, we lezen verder. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, niet toerekenen. Twee dingen maken de nood uit van dit gebed. Het ene is al onze misdaden. Dat zijn al mijn zondige woorden. Dat zijn al mijn zondige daden. Dat zijn al mijn zondige gedachten. Zijn zondige gedachten ook zonde? Vroeg iemand laatst nog op de catechisatie. Ja. Zondige gedachten zijn ook zonde. Ook die dingen die zomaar door je gedachten flitsen en waar je toch zelf niks aan kunt doen, ja, die zijn ook zonde voor God. Die komen niet bij een ander vandaan. Die komen toch uit mijn hart vandaan en uit het jouwe. Dat is ook zonde. Wel, al die dingen bij elkaar worden hier genoemd. Al onze misdaden. Ziet u dat de echte verootmoedigde bidder uit de catechismus in de beleving niet boven een misdadiger uit kan komen? Ik heb het u misschien wel eens meer gezegd, maar vlakbij mijn vorige gemeente heeft vroeger eens een dominee gestaan, die ook nog in Schiedam gestaan heeft, en die op een dag thuis kwam uit het ziekenhuis huilend. En zijn vrouw zei: man, wat is er aan de hand? En hij zei: ik kwam onderweg van het ziekenhuis langs de gevangenis en toen liet God me zien dat vanwege alles wat er in mijn hart was, niet wat er naar buiten toe uitbrak, gelukkig niet, maar vanwege alles wat er in mijn hart was, daar mijn plaats was. En dat het alleen maar Gods bewarende genade is dat ik daar niet tussen die vier muren zit. Een misdadiger wil ons, arme zondaren, al onze misdaden. En dan nog iets. De boosheid die ons altijd aanhangt, dat is iets anders dan die zondige woorden, gedachten en daden. Dat is mijn zondige hart. Dat is de bron waar alles uit opborrelt. Dat is die bron waar David ook na ontvangen genade toch nog van moest zeggen. En David had een nieuw hart gekregen, maar waarvan hij toch moest zeggen in Psalm 51, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. De boosheid die ons altijd aanhangt. Daar heeft een mens, als die net ontdekt wordt aan zijn zonde, nog geen erg in. Dan ziet hij meestal alleen de zonde aan de buitenkant van zijn leven. En dan gaat hij ook aan het werk om die zonde te bestrijden. En dat kan ook wel vanuit de liefde gebeuren. Maar wat is het als de Heere je laat zien dat die zonde ergens uit voortkomen, dat ze opborrelen uit je hart en dat je bestaan tot in de wortel toe verzondigd is. En nu zie ik in antwoord 126 een bidder aan de voeten van de Heere terechtkomen met de nood niet alleen van zijn leven, van alles wat hij gezegd, gedaan, misdaan heeft, misdacht heeft, maar ook met die boosheid die hem altijd aanhangt. Kunt u dat meebidden? Gemeente, ik geloof toch dat er ook in Kralingen zijn die, hoe vreemd het ook klinkt, toch iets voelen en ervaren van, en dat moet u goed opvatten, maar iets ervaren van bemoediging als ze deze dingen horen. Hoe dan? Omdat hier precies onder woorden wordt gebracht en verteld wordt hoe het bij u is. Of niet? Zijn er onder ons die over deze dingen moeten zuchten? Die voor Gods aangezicht zich niet alleen moeten aanklagen vanwege wat ze gedaan en misdaan hebben, maar die ook hun hart en hun bestaan voor de Heere moeten neerwerpen en het moeten zeggen: o God, wat ben ik toch voor een mens, voor u. De boosheid die ons altijd aanhangt. Als u nu even met mij teruggaat vanuit de verklaring van de catechismus, antwoord 126, naar hoe dat in het volmaakte gebed genoemd wordt. Al die zonden die wij doen, zeggen, denken, met ons zondige hart, dan wordt dat in het volmaakte gebed door de Heer Jezus samengevat in één woord. En dat is het woord schulden. Vergeef ons onze schulden. Ja, want wij staan bij God in de schuld. En dat is ook nodig, dat we dat zien. Dat er niet alleen sprake is van zonde, maar dat er sprake is van schuld. Dat wij niet slachtoffers zijn van Adam en Eva, En dat wij niet slachtoffers zijn van de duivel. Maar dat ik heel persoonlijk schuldig sta tegenover God die, wanneer ik 39 jaren op aarde heb geleefd, recht heeft op 39 jaar volkomen gehoorzaamheid. En als jij 18 bent, heeft de Heere recht op 18 jaren volkomen gehoorzaamheid. Al je gedachten en al je woorden en al je daden alleen maar voor hem zullen zijn en tot zijn eer zullen zijn. En alles wat wij aan God niet kunnen betalen is schuld. Is dan schuld geworden bij u? Wat is dat? Wanneer wordt het schuld? Wel, gaat u in gedachten een ogenblik mee naar Ezra 9. Daar hebben wij gelezen over Ezra die samen met andere ballingen terugkwam uit de ballingschap. En dan komt hij daar in het beloofde land. En dan is het volk bezig geweest met zich te vermengen met allerlei heidense volkeren. En dan hoort Ezra dat er jongens zijn van Israël die een verhouding zijn aangegaan met heidense meisjes. En dat er meisjes zijn van Israël die een verhouding zijn aangegaan met heidense jongens. En dan grijpt Ezra dat aan en dan scheurt hij zijn kleren, staat er in de Bijbel, in grote ontzetting over die zonde. En dan buigt hij, zo hebben we gelezen, op zijn knieën. En dan breidt hij zijn handen, zijn lege handen uit naar de hemel. En dan zegt hij het, o God, wij zijn schaamrood geworden. Nou, dat is iets wat er gebeurt als een mens een schuld voor de Heere echt thuis krijgt. En schuldenaar voor God wordt. Dan ga je je ook, daar zou veel over te zeggen zijn, maar dan ga je je ook schamen tegenover de Heere. Wij schamen ons doorgaans over onze zonde alleen tegenover de mensen. Maar dan ga je je schamen tegenover de Heere. En dan ga je iets kennen van die belijdenis. Onze schuld is groot geworden tot de hemel. En dan ga je instemmen met Ezra. Heere, gij zijt rechtvaardig. Buigen in de schuld. Dat is wat er meeklinkt in die vijfde bede, gemeente. Kunt u die vijfde bede meebidden? Hebt u die vijfde bede wel eens echt gebeden in uw leven? Buigend in de schuld. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, niet toerekenen. Onze tweede gedachte, buigen voor het lam. Ja, want waar pleit de bidder op die we ontmoeten in vraag en antwoord 126? Die pleit op één ding en dat is op het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is zijn enige grond om des bloeds van Christus wil. Dat is de enige grond waarop de Heere de zonde niet toerekenen kan. En dan worden we geroepen, gemeente, om vanmiddag ook een ogenblik daarover na te denken. Het bloed van de Heere Jezus Christus, dat is, kinderen, natuurlijk ook het bloed wat echt heeft gevloeid. Toen de Heer Jezus 8 dagen oud was, toen is er al bloed gevloeid bij zijn besnijdenis. En later in de hof van Gethsemane, als de Heer Jezus bloed zweet. En dan in het rechthuis van Pilatus, als hij met doornen wordt gekroond en gegeeseld wordt. En tenslotte op Golgotha, waar de nagels hem door de handen worden geslagen en de speer in zijn zijde wordt gestoken en het bloed van Christus stroomt. Bloed van Christus. Maar wij moeten goed bedenken en goed weten dat als er in de Bijbel gesproken wordt over het bloed van Christus, dat eigenlijk een beeld is, natuurlijk ook letterlijk, en ik heb u dat aangeduid, maar dat het ook een beeld is van heel het lijden en heel het werk van de Heer Jezus als middelaar. Heel zijn leven. Alles wat hij geleden heeft, van het begin tot het einde toe. Dat wordt samengevat in dat ene woordje bloed. Dat is ook wat wij bedoelen wanneer we zeggen dat we het bloed van de Heer Jezus Christus nodig hebben. Dan wordt er wel eens gezegd, en ik begrijp dat heel goed en ik zeg het zelf ook wel eens. Maar dan wordt er wel eens gezegd, één druppel van het bloed van Christus, dat is al genoeg. En nogmaals, ik begrijp dat, want dat zou groot zijn als we dat mochten ontvangen. Maar eigenlijk moeten we het in het licht van Gods recht toch anders zeggen. Dan moeten we zeggen, om één zonde van mij te kunnen vergeven. Eén zonde. Om alle zonden van mij te kunnen vergeven, is niet maar een druppeltje bloed van Christus nodig geweest in de verwerving. Maar is heel dat lange lijden en dat diepe lijden van Christus nodig geweest. Alles, van het begin tot het einde toe, met minder was God niet tevreden. Het bloed van Christus is dus een uitdrukking, een aanduiding voor heel zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Voor heel zijn gang als borg, als plaatsvervanger, als degene die de straf betaalt, de straf draagt en de schuld betaalt. Voor heel zijn borgtocht, zoals we dat noemen. Bloed van Christus. En van dat bloed, van dat lijden, van dat werk van de Heer Jezus Christus, wordt dan gezegd dat het reinigt van alle zonden. Hoe staat u tegenover het bloed van de Heer Jezus, gemeente? Hoe staan wij tegenover dat bloed? Ik zou u opnieuw, en dan leg ik u straks die vraag nog wel een keer aan het hart, maar ik zou u opnieuw willen waarschuwen voor twee grote gevaren. Het ene gevaar is, en daar moeten wij echt voor op onze hoede zijn, dat we heel oppervlakkig spreken over het bloed van Christus. En heel makkelijk daarover spreken en zeggen, ja, maar het bloed van de Heer Jezus reinigt toch van alle zonden. En soms nemen mensen dat in hun mond en spreken ze erover op een manier dat je denkt, ben je niet vergeten dat God de zonde niet reinigt door zeep van een voller, maar door bloed. Begrijpt u dat? De Heere was de zonde niet weg met, en ik bedoel dat met eerbied, maar met een schoonmaakmiddeltje wat niets gekost heeft. Maar de Heere Jezus, of de Heere was de zonde weg met het bloed van zijn eigen lieve zoon. En dat heeft Christus alles gekost. En alleen dat woord bloed, dat geeft al aan dat er betaald moest worden aan Gods rechtvaardige eis. Dat is wel wat er allemaal meeklinkt in het bloed. Als een oude Israëliet naar de tempel ging of naar de tabernakel ging en daar zijn zonde beleed, dan zei de Heere niet tegen zo'n mens, nou ja, nu heb je je zonde beleden, nu is het wel goed. Nee, dan moest zo'n Israëliet steunen op zo'n offerdier. En dan nam zo'n offerdier de zonde over. Maar dan moest zo'n offerdier wel de dood in. En dan moest het bloed van dat offerdier gesprengd en vergoten worden. Als de Heere de zonde reinigt door het bloed van Christus, dan heeft dat Christus alles gekost. Dan klinkt daar altijd ook in mee hoe ernstig God de zonde neemt. Dat hij die, zoals ons oude avondmasformulier dat zo prachtig zegt, dat hij die eer dat hij ze ongestraft liet blijven aan Gods kerk. Voordat hij ze ongestraft liet blijven aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. En daar krijgen allen die dat bloed van de Heer Jezus Christus echt nodig krijgen en die daar ook de kracht van mogen ervaren in hun leven, toch ook iets van te beleven. Niet om daar iets mee te verdienen, maar de Heere leert zondaren toch wel wat het Christus gekost heeft, iets daarvan. Dan gaat de Heere je toch laten zien dat hij ook een God van recht is. Dus dat is de ene kant. Wij moeten maar nooit lichtvaardig spreken over dat bloed, alsof het niets gekost heeft. Maar de andere kant, en daar moet ik ook tegen waarschuwen, dat is dat er ook een godsdienst is. En die vinden we dan misschien juist wel weer aan de andere kant, waarbij ieder spreken over het bloed van Christus verdacht is. En het maar niet te veel over dat bloed moet gaan, want dat is zo ver en dat is zo hoog. Ik herinner me wat een oude amsbroeder ooit tegen me zei, die ergens in een gemeente had gepreekt over het bloed van Christus en in de consistorie kwam. En toen zei een van de amstdragers, eigenlijk met een stukje afkeer, en nou ging het weer over dat bloed. Begrijpt u hoe vijandig een mens van nature staat tegen dat bloed? Ook een mens met zware godsdienst. En dat we onszelf maar in leven proberen te houden buiten dat bloed van Christus om, dat is ook niet goed, gemeente. Dat is ook niet goed. Het ene gevaar is er, dat lichtvaardige. Maar dat andere, dat is ook erg. Dat is ook het onrein achten van het bloed van Christus. De vraag die naar u en naar mij toe komt is, niet zijn we licht of zwaar, maar de vraag is, hebben u het bloed van Christus echt nodig gekregen voor uw doodschuldige ziel en ik voor de mijne? Ben ik een doodschuldige geworden, wiens bloed naar recht vergoten moest worden? Heb ik mijn schuld en mijn straf thuis gekregen vanuit Gods woord? Het is u vaak genoeg gepreekt vanaf deze kansel, maar hebben u het ook een keer thuis gekregen? En hebben u in het licht daarvan, toen al uw eigen betaalmiddelen afgekeurd moesten worden, het bloed van Christus echt nodig gekregen? Want buiten het bloed van Christus blijft er geen reiniging over voor de zonde. Nu kom ik in 126 een bidder tegen die pleit op het bloed van Christus alleen. Kent u dat? Als u niet kan, op je knieën komen en de Heere vragen, Heere, leer het me. Leer het me. Om daarop te pleiten, om dat bloed werkelijk nodig te krijgen, zoals die tollenaar achter in de tempel. Die nergens bij kon en niet naar voren durfde te komen en achterin bleef staan van verre, zegt de Bijbel. Die zijn ogen niet durfde opslaan naar de hemel, want hij schaamde zich zo tegenover de Heere vanwege zijn zonde. En die sloeg met zijn vuist op zijn borst. En die toen van verre toch die woorden sprak, o God, wees mij de zondaar genadig. En als u het letterlijk vertaalt, dan staat er, o God, wees met mij verzoend. U mag aanvullen door het bloed. Zijn er zulke bidders vanmiddag onder ons? Mensen die geestelijk gesproken misschien moeten zeggen, oh, als ik nou één plaatsje zou willen innemen, dan was het helemaal achterin, geestelijk gesproken dan. En misschien ook wel letterlijk. Als ik nou op mijn plek moest zitten, dan zou ik helemaal achterin moeten zitten. Maar toch van verre niet kunnen laten om te pleiten op dat bloed. Om des bloeds van Christus wil. Onze laatste gedachte. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Ja, dan moeten we nog even nadenken, en dat is toch belangrijk, over die laatste woorden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent, gemeente, niet omdat ook wij vergeven onze schuldenaren, dat zou een arm gebed zijn. Heere, wilt u ons onze zonden vergeven, onze schulden vergeven, omdat wij dat ook doen. Dat betekent het niet. Het betekent ook niet, Heere, wilt u ons onze zonden vergeven, precies zoals wij onze schuldenaren vergeven, want dan zouden we ook allemaal verloren gaan. Want wij vergeven onze naaste altijd nog onvolkomen en gebrekkig. Maar de uitleg die de opstellers van de catechismus eraan geven is een andere. Gelijk wij ook dit getuigenis, dit bewijs van uw genade in ons bevinden, dat het ons ganse voornemen is om onze naaste van harte te vergeven. Is dat uw voornemen? Is dat mijn voornemen? Is dat ons ganse voornemen om onze naaste van harte te vergeven? Moeten wij altijd vergeven? Ik vind dat een moeilijke vraag, gemeente. Want God vergeeft de zonde altijd in een weg van recht. In een weg waarin een zondaar berouw krijgt over zijn zonde. En zijn zonde echt gaat belijden. En ook de straf op de zonde gaat erkennen en gaat toestemmen. Zo vergeeft God. En ik denk dat u die lijn wel een klein beetje mag doortrekken naar het menselijke vergeven. Stelt u zich voor dat, laat ik dat voorbeeld dan noemen, dat iemand het leven van een ander op een verschrikkelijke manier heeft verwoest. Door zo iemand misschien van jongs af aan al te misbruiken. En dat is jaren doorgegaan. En dan op een zeker moment, dan vraagt die persoon aan zijn slachtoffer, wil je het vergeven? En dan moet dat ook maar direct vergeven worden, op grond van één zo'n vraag. Nee, ik geloof dat een slachtoffer in dat geval ook bijbels gezien mag wachten op tekenen van berouw en van erkenning van de schuld en het er niet onderuit proberen te kruipen en erkenning van de straf en noemt u het allemaal maar op om in een rechte weg vergeving aan een ander te geven. God vergeeft in een rechte weg. En wanneer wij vergeving nodig hebben van een ander, zullen we het ook moeten zoeken in een rechte weg. Waarom ik dat zeg, niet naar aanleiding van een situatie in onze gemeente, maar wel omdat het in het algemeen ook bekend is dat mensen soms de verschrikkelijkste dingen kunnen doen en dan van het ene op het andere moment zich heel makkelijk kunnen beroepen op de opdracht om te vergeven en dan soms een slachtoffer nog onder druk zetten en vergeving eisen. Zo moet het niet. Maar dat is ook niet wat de catechismus zegt. De catechismus zegt ook niet, hebt u iedereen alles vergeven? Maar de catechismus zegt, is er in uw hart dat ganse voornemen om uw naaste van harte te vergeven? Is dat verlangen er? Zo mag u het ook lezen. Is dat verlangen er om, wanneer uw schuldenaar in een rechte weg tot u komt, hem ook echt in de kracht van de Heere en door de genade van de Heere vergeving te schenken? Weet u wanneer dat alleen maar kan? Als je zelf iets kent van het wonder van Gods vergevende genade. Want met alles wat er dan in je leven of in uw leven gebeurd zou kunnen zijn, hou je dan zelf op een ander terrein toch ook heel veel schuld over tegenover God. Misschien niet in die zaak waarover het dan zojuist ging, maar wel in allerlei andere opzichten. En wat wordt het een wonder als een mens iets van schuldvergevende genade mag proeven en mag smaken. En als hij daar iets van proeven mag, ja, dan komt er toch in het hart iets van dat verlangen, als het goed is. Als het goed is, Heere, mag ik nu ook vergeven? En als u niet vergeven kan, nog één Bijbels voorbeeld, dan denk ik aan Stefanus. Aan het einde van zijn leven, daar stonden die mannen van de Joodse raad met die stenen in hun handen om hem dood te stenigen. Hoe oud zou Stefanus geweest zijn? Misschien nog maar een jaar of 40, 30, kracht van zijn leven. En dan zijn daar mensen die hem van zijn leven beroven. En die zijn vrouw en zijn kinderen, als hij die had, alleen achter laten blijven. En dan ziet u Stefanus op zijn knieën neerzinken. En dan hoort u hem bidden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Is dat gebed er in uw hart? Ook voor degene die u misdeden. Misschien op een vreselijke manier. Maar dat dit gebed er is. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Daar ligt eigenlijk alles in opgesloten. Daar ligt ook in opgesloten, Heere, laat ze hun schuld maar zien. Maak ze maar oprecht schuldenaar voor u. Maar laten ze ook mogen komen in belijdenis van hun schuld tot u. En laat ze niet verloren gaan. Zo biddend, zo buigend onder elkander, ziende op diegene die gebeden heeft aan het kruis voor zijn vijanden. En wiens gebed het was: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat voornemen in ons hart, gemeente, als het nog ontbreekt. Smeekt de Heere ook daarom. Laat ook dat uw gebed mogen zijn. En houd daar maar niets achter. Al uw onwil. Al uw bitterheid. Al uw vijandschap. Al uw blindheid, leg het allemaal maar voor hem neer. En als u het zeggen moet vanmiddag: dominee, bidden om vergeving van mijn zonde. Het voelt zo vaak onoprecht. Dat kan ook. Dat je 's avonds je knieën buigt. Dat je bidt om vergeving van je zonde. Maar dat je, als je eerlijk bent, niet eens 3 of 5 zonden van die dag kunt bedenken. Want de Heere wil ook dat wij onze zonden concreet zullen noemen en concreet zullen belijden. Probeer er aan het einde van de dag, zo in je persoonlijke gebed, maar eens 5 of 10 te noemen. Niet om in uitwendigheden te eindigen, maar wel om daar eens mee te beginnen. Probeer er maar eens 5 of 10 te noemen. En als je ze dan niet weet, vraag dan maar aan de Heere: Heere, nou bid ik wel, vergeef me mijn schulden. Maar brengt u de schuldbrief ook maar bij me thuis, opdat ik zien mag wat mijn schulden zijn. En opdat ik u echt nodig krijg. Vergeef ons onze schulden. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor wat u deze zondag gaf. Vanmorgen en vanmiddag liet u uw woord klinken. Zegen het, pas het toe door de werking van uw geest. En predik het na in onze harten. Brengt u ons, als u het geeft aanstaande vrijdag, weer samen in dit kerkgebouw. Om stil te staan bij het sterven van de borg. Heere, doe genadig verzoening over al het zondige en het gebrekkige. Heb dank dat we hier mochten en konden zijn. Onze broeder Bussink, na heel lange tijd, u schonk het weer. We zeggen u er dank voor. Heere, wees met een ieder van ons. Gedenk ons in deze pas begonnen week. Help ons bij alles en bewaar ons. Zegen ook de jeugdvereniging die samenkomt. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 130, tweede en het vierde vers is de slotzang. 130, 2 en 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.